Om even terug te kijken op de vorige machtige daad dat we gezien hebben 8 weken geleden. Namelijk de storm op het meer was dat. Zou ik toch graag even iets herhalen ervan. Om terug een beetje op te frissen. Matthäus hoofdstuk 8. Maar dat volgt nog. Dus eerst een beetje herhaling. Het gaat nog steeds over Jezus beter leren kennen, over het begrijpen van wie hij werkelijk is doorheen deze machtige daden die beschreven staan in Matthäus 8. Jezus wil hier door middel van de weersomstandigheden duidelijk maken wie hij werkelijk is aan zijn volgelingen. Ze komen in een levensbedreigende situatie. Het is wel degelijk een enorme storm die ze meemaken. In een lap en tap bootje, zou je kunnen zeggen. Het hangt niet echt samen met deftig hout. Het is zo samengeklopt. Het is ongeveer 60 jaar oud. Niet veel waard meer dus. En ze roepen om Jezus hulp. Jezus helpt hen en laat hem zien. Allee, laat hen iets zien waarvan dat je denkt, ja, nu zullen ze het zeker wel gesnapt hebben wie hij is. Jezus stelt de storm. Iets wat dat ze heel goed weten, dat alleen Jahweh kan, ook niet moeilijk, dat Jezus hen kleingelovig noemt op dat moment. Ze weten het, maar ze geloven het blijkbaar nog niet helemaal. Voor iemand die veronderstelt dat hun ogen nog moeten geopend worden, dat is hier niet het geval. Hun ogen zijn open, ze weten wat dat ze zien, maar geloven nog niet helemaal echt. Je kunt hier in deze situatie niet meer zeggen dat ze met verloop van tijd moeten groeien in het geloof om Jezus te erkennen als God zelf. Hierin moet je niet groeien. Je gelooft het of je gelooft het niet. Jezus is Yahweh in vlees en bloed. Ook diezelfde dat we iedere zondagmorgen herinneren. De clou van het verhaal was Jezus te volle leren kennen voor wie hij is. We hebben hem niet gezien. Wij hebben hem niet gezien. En toch geloven we. Dat is zalig, zegt hij. Jezus heeft ons al reeds zoveel malen doen zien doorheen de bergreden hoe we moeten handelen en hoe we moeten worden, omdat hij zo is. Moeten wij dan ook stormen kunnen stillen? Ik denk het niet. Maar doorheen deze machtige daden kunnen we wel weten dat we voor 110% de Heer kunnen vertrouwen. Omdat we weten en beseffen wie dat hij werkelijk is. Als iemand in een situatie geraakt waarvan hij het einde niet echt ziet, onzeker wordt, zelfs bang wordt, en uiteindelijk als het levensbedreigend zou worden, weet je dan wel wie dat hij is? Hij is de enige die die storm kan doen zwijgen. Als we dit herkennen, zijn we grootgelovig in plaats van kleingelovig. En die kleingelovigen komen we nog ergens tegen. Toevallig ook in de woorden van de bergreden. Raar maar waar. In Matthäus 6, vers 25 tot 30 kunnen we dat zien. Daar staat: daarom zeg ik u, wees niet bezorgd om uw leven, over wat u eten en over wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en ze maaien niet. En verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader doet ze evenwel, voedt ze evenwel, had u ze niet ver te boven. Wie toch van u kan met bezorgd zijn één el aan zijn lichaamslengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen. Jezus zegt hier, wees niet bevreesd. Ik zal voor u zorgen. Ik, Yahweh, die het leven in mijzelf heb, zal het u geven. Waarom zou je ooit nog vrezen voor je leven? Bij iedere machtige daad kunnen we zien dat er een basisles staat in de bergreden. En dat zal bij de volgende ook zo zijn, namelijk het stukje voor vandaag, Matthäus 8, vanaf vers 24 tot, 28 tot en met 34. En toen hij aan de overkant was gekomen, in het land van de Gadarenen, kwamen twee mensen die door demonen bezeten waren, hem tegemoet. Ze kwamen uit de grafspelonken en waren zeer gevaarlijk, zodat niemand langs die weg voorbij kon gaan. En zie, ze riepen, Jezus, Zoon van God, wat hebben wij met u te maken? Bent u hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? En ver bij hen vandaan was een grote kudde varkens aan het weiden. De demonen smeekten hem, als u ons uitdrijft, sta ons dan toe dat wij in de kudde varkens gaan. En toen hij tegen hen zei, ga, en ze gingen uit hen weg en trokken in de kudde varkens. En zie, de hele kudde varkens stortte van de steilte af de zee in, en ze stierven in het water. En zij die ze weiden, vluchtten. En toen ze in de stad gekomen waren, berichten ze al deze dingen en al wat er met de bezetenen gebeurd was. En zie, heel de stad liep uit, Jezus tegemoet. En toen ze hem zagen, smeekten ze hem of hij uit hun gebied wilde vertrekken. Het is een iets minder graag gehoord stukje uit de machtige daden palmares van onze Heer, maar daarvoor niet minder belangrijk. Ik zal jullie toch proberen het grote belang van deze machtige daden te tonen, hoe het in relatie staat met de bergreden en de exodus, die tot een totaalplaatje komen in Jezus' nieuwe exodus, namelijk zijn koninkrijk. Het was voor mij ook een opfrissing waard. Het belang ervan is groter dan dat we denken. Jezus toont doorheen deze machtige daad terug iets vernieuwends. Iets wat herstel of genezing brengt, zoals dat je wil. Aan iemand die bezeten is, waar eigenlijk niet veel over gezegd wordt hier in dat stukje. Het grote deel gaat over de conversatie tussen Jezus en de demonen en hun afloop en het gevolg voor de varkensboeren eigenlijk. Voor de rest wordt niet veel gezegd over de bezetenen zelf, dan alleen dat ze met twee waren en dat ze uit de grafspelonken kwamen. Marcus en Lucas hebben dezelfde machtige daad ook beschreven, maar van hen is er maar één bezetene en dat is zelfs een naam, Legion. Waarom dat ze maar één bezetene hebben met een naam en Matthäus niet, dat is een raadsel. En ik denk ook niet dat het van heel groot belang is. Als iemand zich geroepen voelt om een onderzoek te starten daarover, denk ik toch dat het later alleen maar louter informatief zou zijn. Matthäus zal ook niet op dat moment alles dubbel gezien, denk ik. Het was ook niet precies in West-Vliet en dat ze toegekomen waren, nee. Om te beginnen, een varken dat gedraagt zich niet als een kuddedier. Het is geen kuddedier. Het zag er misschien in dat geval zo uit omdat ze allemaal dicht op elkaar zaten. Het waren er maar 2000 en wij. Oh ja, dat is toch redelijk veel. Het leek eerder op een leger gemilitariseerde soldaat dan op een kudde. Laat het ons zo zijn. Om eventjes te schetsen hoe dat ik erbij kom om dit een stukje nieuw exodus te noemen, is er toch een deel in Israëls geschriften die spreekt over een kudde gemilitariseerde mensen, of varkens, zoals dat je wilt, die in het water belanden en de verdrinkingsdood kennen. Iedereen weet het verhaaltje waarschijnlijk nog. Tuurlijk, toen Farao zijn leger achter de Israëlieten aankwam, door de Schelfzee volgde, en de wateren kwamen terug samen. Oei, ja, voilà. Dat is de schets. Dat is toch een enorme parallel hier, moet je wel zeggen, om het duidelijk te maken. Iets wat Yahweh alleen kan doen. En dat wat Jezus hier doet, juist hetzelfde. Het was heel goed gekend bij de Israëlieten. Nogmaals konden de discipelen er eigenlijk niet ver naast kijken. We zien dat ze aankomen in Decapolis, het tienstedenland dat moment, die al goed gekend was met de Griekse cultuur, tradities en handelwijzen. Maar dat wil niet zeggen dat de mensen die daar woonden allen Grieken waren. Heidenen, ik neem zelfs aan dat grotendeels toch Joden waren. Ook de bezetenen, veronderstel ik. Al zijn er veel uitleggers die zeggen dat het onzeker is wie of wat, welke mensen het waren, daar ter plaatse. Later een beetje meer uitleg hierover. De bezeten zaten met andere woorden op een kerkhof. Simpelweg omdat dat de plaats bij uitstek is voor demonen. Meer moet je daar ook niet achter zoeken. Er staat geschreven dat niemand langs deze weg wilde gaan, omdat ze bang waren omdat de bezetenen dus wel degelijk gevaarlijk waren. Marcus vertelt zelfs dat ze met de boeien uit de muren trokken, omdat ze ze lostrokken. En waar gaat Jezus nu toevallig langs? Tuurlijk, waarom niet? Hé? Aangezien dat Matthäus dat vermeldt in de tekst, wil zeggen dat het wel gekend was. En toch gaat Jezus langs deze weg. En raar maar waar, de andere synoptische evangeliën spreken hier niet over een weg. Toevallig zeker dat Matthäus terug weer over een weg moet spreken. Niemand nam die weg omwille van de angst voor de bezetenen. Zet hem soms in de kleine details met Matthäus. Het is zo samengaand met de waarschuwingen en de lessen van de Heer Jezus op de berg. Eventjes terzijde. Als Jezus daar aankomt, komen de twee bezetenen uit de grafspelonken naar hem toe en ze herkennen hem direct. En ze noemen hem bij naam Jezus, zoon van Yahweh. Dat zijn niet de mensen die hem toespreken. Het zijn eerder de geesten, moet ik zeggen. Hoe zouden die bezetenen de Heer Jezus kennen als ze vertoeven in grafspelonken, niet uit de plaats om te zijn met veel bezoekers of zo? Niet echt. Ze herkennen direct zijn autoriteit, de demonen. En ze vragen hem of hij hier is voor de tijd van de pijniging. Dat is eerder eschatologisch, denk ik, dan te bezien. Ze zijn bang, ze worden in een hoek gedreven, en terecht. Maar wat is nu eigenlijk de bedoeling van deze demon? Of van demonen in het algemeen eigenlijk? De bedoeling van demonen komt eigenlijk al reeds vroeg in Israëls geschiedenis voor. We weten allemaal hoe het afloopt met een afgod die gemaakt wordt en in een tempel gezet wordt. We hebben dat nu al redelijk veel gehoord, moet ik wel zeggen, maar toch nog even ter opfrissing wil ik het nog eens meegeven. Afgoden werden gemaakt uit de grondstof en werden in een tempel gezet om aanbeden te worden. Ze werden gemaakt met ogen die niet zien, met oren die niks horen en met de mond, maar ze kunnen toch niet praten. Je mag gerust zeggen dat de demonen de drijvende kracht zijn achter het beeld. En de mens die dit doodbeeld aanbidden, worden zoals het beeld. Dodelijk ziek, met andere woorden. Ze werden blind, ze werden stom, ze werden doof. En uiteindelijk volgt de dood. Wij zijn beelddragers van God. Gemaakt naar zijn beeld en zijn karakter. We zijn gevormd door hem. En wij hebben zijn geest ontvangen, zodat we kunnen leven. Wat is dan eigenlijk de bedoeling van die demonen? Demonen willen Gods beeld afbreken. Ze willen het kapot maken. Ze willen het ziek maken. En uiteindelijk dood. De boodschap in dat stukje hier van Matthäus is nogmaals om in herhaling te vallen. Wie is Jezus werkelijk? Hoe kunnen we dat hier eigenlijk uit afleiden? Jezus geneest en herstelt hier mensen van doofheid, stomheid en blindheid. En uiteindelijk geeft hij hen leven in plaats van dood. Israël zelf werd bezeten door duistere en onreine geesten, omwille van hun afgoderij. Ze zijn allen doof, ze zijn allen stom en blind, omwille van hun messiaanse afgod. En dat kunnen we lezen. In Jeremia 5, vers 20 tot 23 kunnen we dat lezen. Maak dit aan het huis van Jacob bekend, laat het horen in Juda. Hoor toch dit, dwaas volk, zonder verstand. Ze hebben geen ogen, maar ze hebben ogen, maar ze zien niet. Ze hebben oren, maar ze horen niet. Zou u voor mij niet bevreesd zijn, spreekt de Heer, of zou u voor mijn aangezicht niet beven, ik die het zand gemaakt heb tot een grens voor de zee, een eeuwige verordening, die ze niet zal overschrijden. Al kolken haar golven, ze zullen niets kunnen uitrichten. Al bruisen zij, ze zullen hem niet overschrijden. Maar dit heeft een opstandig, ongehoorzaam hart. Ze zijn afgeweken, gingen hun eigen weg. Ze hebben hun eigen ingebeelde en voorgestelde God gemaakt. En zijn op die manier eigenlijk hervallen in het vanaf begin meegenomen kalverliefde voor afgoden. En uiteindelijk wordt dit ook hun ondergang. Jezus' macht is niet beperkt tot het zichtbare, maar ook tot het onzichtbare. De discipelen die met Jezus mee waren, hebben dit met hun eigen ogen kunnen ervaren, eigenlijk van dichtbij. Nogmaals deed Jezus iets wat wij alleen kan, onreine geesten uitdreven. Die onreine geesten vragen Jezus om te mogen vluchten in de varkens die daar aanwezig zijn. Zou er daar misschien een reden voor zijn dat ze dat vragen? Is het omdat de anatomie van een varken niet veel meer verschilt van dat van een mens? Ik weet niet, next best thing. Misschien, als ze in die dieren terechtkomen, zouden ze kunnen ontsnappen aan het oordeel dat hen toekomt? Wie weet. Zouden die geesten dat gedacht hebben? Dat kan. Maar tevergeefs bleek zo. Waarom zoveel varkens om in te vluchten? 2000 varkens zijn een wee. De varkensboeren, die eveneens Joden waren, kweekten die varkens voor de kluiten, zoals ze hier zouden zijn. Voor het geld, voor de opbrengst ervan. In de tijd van de offerfeesten bracht dit een fortuin op. Die varkens werden gebruikt om te offeren aan de goden in die tijd. En toch zeker in die streek. En in de tijd van de feesten kwamen er ongeveer 10 keer meer mensen dan dat er al gewoonlijk waren. Als je pakt dat de hoofdstad al 100.000 mensen bevat, dat is redelijk veel. Dit waren gouden dagen voor deze varkensboeren. Hè. Het was eigenlijk hun jaarlijks inkomen. Joden die varkens kweekten voor de kluiten. Onreine dieren gebruiken voor eigen profeet. Hoe kun je dat nu nog godsvolk noemen? Hypocrieten, zoals in de bergrede te vinden is. Namelijk in Matthäus 6, het ganse hoofdstuk, maakt van hen eigenlijk hypocrieten. Eerst de liefdesgaven, die ze in grote getalen tentoonstelden, dat ze heel veel geld in de offeranden deden. Bidden op de hoeken van de straten, luid en met een omhaal van woorden. Als ze vasten, ze waren op leven na dood geschilderd of ze wilden gezien worden erdoor. En Jezus zegt juist het omgekeerde. Liefdesgaven, geef die liefdesgaven op een manier dat de linkerhand niet weet wat dat de rechterhand doet. Bidden doe je niet op de hoek van de straat. Doe dit binnenshuis. Als je vast, maak dat je er gezond uitziet. Dit is geweten bij de Vader en moet verder niet geweten zijn. Het is voor hem dat je alles doet, niet om gezien te worden door de mensen rondom. Varkens waren gebruikt in afgodendiensten om te offeren. En er is een tekst waar bezetenen en varkens in één adem genoemd worden. Namelijk in Jesaja 65, vers 4. Zij zitten in grafsplonken en overnachten bij wie daar bewaard worden. Ze eten varkensvlees en er is kooknat van onrein vlees in hun vaatwerk. In indirecte manier of zin gaat dit over het volk Israël in plaats van de bezetenen. Israël wordt door God een bezetene genoemd. Iets ervoor in de tekst kan je dat zien in vers 2. Daar staat, de hele dag heb ik mijn handen uitgespreid naar een opstandig volk, dat de weg gaat die niet goed is, en naar hun eigen gedachten. Mensen die hun eigen weg gaan, komen in dezelfde situatie terecht. Ze worden doof, blind en stom, omwille van de onreine geesten, die de drijfveer zijn eigenlijk voor hun afgoderij. Wie de Heilige Geest niet geeft, geeft een andere geest, namelijk die autonome, zelfredzame geest. Een geest die zegt dat je zelf de baas bent in eigen leven. Die zegt dat iedereen moet rekening houden met jou in plaats van jezelf. En dat je jezelf de belangrijkste bent in heel je leven en in heel het universum. Jij bent de belangrijkste, niemand anders. Die in alles zichzelf de eerste beschouwt. Iedereen moet doen wat ik wil en dan pas de rest. Waarom kan niet iedereen doen zoals ik? Dan zou de wereld misschien iets beter zijn. Ik wil veel geld verdienen en belangrijk zijn. Misschien wel beroemd. Al die eer en roem, dat zou ik wel graag willen. Waarom zou ik die mooie vrucht aan die boom niet opeten? Ik doe toch wat ik wil. Want ik ben baas in eigen leven en ik red het wel alleen. Als we zien waar deze varkens terechtkomen, zou ik toch 3 keer nadenken, eerlijk gezegd. We zien een direct destructief gedrag van die onreine geesten. De varkens kennen een instant dood. In het begin dacht ik zoiets van, ja, het is de ver van mijn bedshow die bezig is, als we spreken over onreine geesten en duistere machten, zoals demonen. Maar uiteindelijk komt het toch iets veel dichter dan dat we denken. We moeten de kind niet leren liegen, maar laat ze eens de waarheid vertellen. Dat is iets anders. Zo komen we ook weer terug bij deze bezetenen. Er wordt niet veel over henzelf gezegd, maar we kunnen er wel veel van uit afleiden. Deze mensen zijn genezen van doofheid, blindheid en stomheid. Na Jezus' tussenkomst zullen deze mensen toch heel waarschijnlijk anders gaan leven zijn, denk ik. Dat was hun leven. Het was kapot. En het wilde nog meer kapot maken. En we zien, er is voor hen een nieuw leven in zicht. Ze zijn geredde beelddragers, gemaakt naar Gods beeld. Iets wat dat de schepper, waar dat de schepper van houdt. Jezus kon het niet aanzien hoe zijn schepsel, zijn beeld, kapot werd gemaakt door die onreine geesten. Hij kon het niet aanzien en leidt ons uiteindelijk ook naar zijn sterven en opstanding. Hij zal Gods beeld herstellen, een levende tempel, vol geredde beelddragers maken. Hij zal alles nieuw maken zoals dat hij beloofd heeft. En dat is waar dat Matthäus ons wil naartoe leiden. Zijn koninkrijk, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar de weg tot daar is nog een eentje. Jezus is er nog niet in dit verhaal. We zien dat de varkensboeren op een manier van onbegrip reageren. Wat ook een manier is dat eigenlijk heel normaal is, zou je kunnen zeggen. Hun jaaropbrengst is van onder hun neus de zee ingelopen, om het mooi te zeggen. Zoveel gesp de zee in. 1000 saucissen in sop, zouden ze hier zeggen. En zij die ze weiden, vluchten. En toen zij in de stad gekomen waren, berichten ze al deze dingen en al wat dat er met de bezetenen gebeurd was. En zie, heel de stad liep uit. Jezus tegemoet, en toen ze hem zagen, smeekten ze hem of hij hun gebied wilde verlaten. Het is ook niet moeilijk dat iedereen in de buurt Jezus weg wilde. Zouden er misschien nog lijken uit de kast vallen bij de Joodse bevolking in deze stad? Ze wilden Jezus weg. Stel dat er nog bezetenen waren in de buurt. Hé. Amai, al die beestjes, al die varkens, allemaal weg. Oh, dat zou jammer zijn. Niemand die zich interesseerde over wat er gebeurde met de bezetenen? Integendeel. Ze waren bang geworden van Jezus en van wat hij gedaan had. Iemand die bezeten was, is nu terug helemaal normaal. Die bezetenen zullen toch wel een heel serieus verhaal gehad hebben om aan hun familie te vertellen, als ik mij vraagt. Bij deze nogmaals een bewijs van wie Jezus werkelijk is. Nogmaals een duidelijk bewijs van Gods aanwezige koninkrijk en realiteit. Jezus doet juist het omgekeerde van wat de onreine geesten doen. Ze brengen dood, zoals bij de varkens bijvoorbeeld. Had Jezus er niet geweest, was dat zo voor die mensen zelf afgelopen. Jezus brengt leven waar dood heerst. Brengt met zijn geest nieuw leven in ieder die hem herkent als Heer en God. Amen.